Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond, dames en heren. Welkom in ons live programma Te Gast Bij met vandaag Rian Voezenek en Wim Vervoort voor de interviews aan de telefoon en Marcel Thomassen voor de techniek die zorgt dat alles luid en duidelijk is en dat de juiste muziek is gestart worden. Vandaag praten we met Frans van Gils. Hij komt ons wat bijpraten over het kerststalgebeuren in Zondereijen, dat elk jaar toch wel een grootse activiteit is en een manifestatie, maar dat dit jaar toch wel helemaal anders verloopt omwille van de gekende redenen. We bellen daarna met een collega van ons, Loïke Journalistiek. Loïke is sinds enkele dagen betrokken bij het Sinterklaasgebeuren van het Stichting Jeugdwerk. En we ondervragen Loïke nu zelf eens even, in plaats van dat hij de vragen stelt. En we ronden het programma vandaag af met John Tielemans. Hij komt ons wat vertellen over het dorpshuis, de Bremerpoort in Ulecote. We hebben een mooi programma bij ons samengesteld, de luisteraars. De gasten zitten allemaal thuis rond de tafel en zitten klaar. Wij zitten hier ook klaar en we gaan er van start. Dit is donderdag 26 november. Dit is Te Gast Bij. Goedenavond. Goedenavond, Frans.
Jawel, goedenavond.
Frans, je bent vorige week hadden we hier, of een paar weken geleden zelfs, hadden we hier chef Mertens te gast, de beheerder van de parochiezaal, jou wel bekend. En hij vertelde dat, ja, dat corona toch ook wel in het verenigingsleven in Zondereijen heel wat impact heeft en dat er weinig mogelijk is. Hoe ervaar jij dat zelf, Frans?
Ja, meer speciaal voor ons, de mensen, de vrienden van de kerststal, is het wel heel erg dat we dit jaar onze gewone activiteiten niet kunnen brengen eigenlijk. Hè. Maar de coronamaatregelen hebben echt wel roet in het eten gestrooid. Hè. Het is normaal, zouden wij dit weekend starten met de opbouw van de kerststal in Zondereijen. Wij doen dat vooral in de weekends, omdat er heel wat vrijwilligers zijn, zelfs mensen die nog moeten werken.
Zijn jullie met een
doen
grote
wij
ploeg?
Vooral tijdens de weekend en beginnen wij ook goed op tijd.
Zijn jullie met een grote ploeg, Frans?
Wij hadden in het begin van september, half september, hebben wij al een overleg gehad met Merksplas. Wat die mensen wilden doen met de opbouw van de kerststal.
En wat zeiden ze in Merksplas?
Uiteindelijk hebben wij toen afgesproken, we gaan de kerststal wel opbouwen, maar de gelegenheden om te drinken aan de kerststal, die gaan wij moeten sluiten, omdat de coronamaatregelen voor de horeca heel veel strenger geworden waren. Dat kon dus niet doorgaan, maar onze kerststal zou zeker en vast komen. Zowel Merksplas, Zondereijen en Baarle-Hertog Centrum.
Jullie hebben altijd van tevoren.
Er kwamen weer verstrengingen, meer zieken, meer coronapatiënten en er kwamen nieuwe maatregelen. En één en de grootste maatregel die onze das heeft opgedaan is eigenlijk dat voor de buitenactiviteiten dat je maar maximum met 4 personen op een veilige afstand bij elkaar mocht zijn. En dat is voor ons echt niet haalbaar om een kerststal op te stellen met 4 personen tegelijkertijd.
Frans, hoe gaan jullie normaal gezien, hoe bobben jullie zelf de kerststal op? Met hoeveel mensen zijn jullie daarmee aan de slag?
Maar dat kan zelfs de eerste zaterdag, want we beginnen altijd op een zaterdagmorgen, dat schommelt tussen de 15 en de 20 mensen. Hè?
Oh, dat is een hele ploeg.
Dat is een hele ploeg en zeker die eerste zaterdag is dat het zware werk dat er moet gebeuren.
En wat is dat, wat zware werk?
Balken, dakpanelen en het gebeurt zelfs dat de jonge mensen van de KLJ, van het bestuur, dat die ons komen helpen omdat het zo'n zwaar materiaal is. En dan kunt u wel voorstellen, 15 tot 20 man toe, dan kun je geen veilige afstand bewaren. Hè?
Nee, dat lijkt me een heel probleem als je straks dat stro allemaal op dat dak moet gaan aanbrengen.
Ja, dat is niet zo erg, dat stro aanbrengen. Want dan kun je er gemakkelijk, dat is één persoon die dat eigenlijk doet. En één of twee personen die de strobundels aangeven. Dat is, kan je gemakkelijk op een veilige manier doen. Maar die eerste dag en het werk van het voorwerk eigenlijk, het kerststal opbouw. Dat kun je niet op een veilige manier doen met de mensen. Nee.
Ben jij zelf al heel lang betrokken bij de Vrienden van de Kerststal?
Vanaf het begin, 1999.
Oké. Heb je zelf weet van of ooit al eens meegemaakt dat de opbouw van de kerststal niet gelukt is? Of is dit echt zeer uitzonderlijk en de allereerste keer, voor zover jij weet?
Dit is zeer uitzonderlijk, hè? Want de weer en wind bleven wij wel voortwerken. We hebben meestal wel geluk gehad met het weer, maar het is toch ooit wel gebeurd dat het overdag min 5 graden vroor en dat onze man die het zo op het dak had liggen was, dat hij daar regelmatig zijn handen moest gaan warmen. Dus daardoor lieten wij ons eigenlijk niet afschrikken. Mm-hmm. Maar dit is een regel van buitenaf die ons eigenlijk verbiedt van het op een veilige manier te doen, ja.
En dan hebben jullie nog iets meegemaakt, hè? Dat was de brand die toen in 2018 geweest
is. Ja, op oudejaarsnacht van 2018-19 is een gedeelte van het dak van onze kerststal in brand gevlogen eigenlijk, ja. Dat waarschijnlijk is dat een verdwaalde vuurpijl geweest die daar is terechtgekomen. En dan, dat was wel heel emotioneel, hè, voor onze mensen.
Dat geloof ik best, ja.
Wat voor impact heeft dat gehad op jullie mensen, op jullie vrijwilligers en op misschien op alle mensen in Zonderijgen?
De impact die dat gehad heeft, op het eerste moment waren ze mensen die in tranen uitbarsten eigenlijk, maar onmiddellijk kwam op en volgend jaar staat hij daar zeker opnieuw en zeker nog even mooi of nog mooier. Mm-hmm. Dus dat was onmiddellijk de beslissing die genomen werd door onze mensen. Het is een echte vriendengroep, hè? Mm-hmm. Het is niet alleen mensen van die gepensioneerd zijn, maar er zitten ook jongere mensen tussen bij ons. En dat is eigenlijk een beetje een waarborg naar de toekomst toe. Dat die kerststal in Zonderijgen wel altijd zal blijven bestaan.
Ja. Met name
dus omwille van die samenstelling van die groep mensen, van die 20-tal mensen, van jong tot oud, dat wij daar ook heel veel belangstelling gehad hebben. In 2017 hebben ze van Erfgoed Noorderkempen, hebben ze hier een film komen maken hoe dat men een kerststal opbouwt. Een promotiefilm voor mensen die ook een kerststal willen opbouwen. Mm-hmm. En hebben ze dus zijn ze hier 3 zaterdagen komen filmen eigenlijk, hoe dat wij daar die kerststal hebben opgebouwd eigenlijk. Mm-hmm.
En hebben jullie daar een bepaald systeem bij, Frans, om die kerststal op te bouwen? Want ik herinner mij, dat is misschien een onnozel voorbeeldje, maar jaren geleden toen mijn ouders een open haard plaatsten in hun huis, dat was met kleine steentjes allemaal, en die hadden allemaal een specifiek nummer A1, B7 en zo verder, om die opbouw heel juist te maken. Is dat ook iets dat jullie zo met die kerststal hebben, dat jullie weten waar welk stuk hout en paneel en zo verder moet staan?
Ja, voor de grote constructie wel. De hoofdconstructie is elk jaar hetzelfde. Dat zijn die eiken balken. Dakpanelen is altijd hetzelfde. En daar zijn plannen van. En op een dag voordien is een van de die daar verantwoordelijk voor is, die gaat op de grond allemaal nog eens eventjes uittekenen waar die grote balken moeten komen. Mm-hmm. Dat is heel eenvoudig. Daar hebben wij plannen van. Ja. Maar dan de verdere uitwerking en aankleding, die kan verschillen van jaar tot jaar. Mm-hmm. En dat is een beetje niet improviseren, dat wordt ook vooraf afgesproken, maar dat verandert eigenlijk. De visie van ons is eigenlijk dat de mensen die naar de kerststal komen, die moeten door die kerststal kunnen wandelen. Mm-hmm. En dat was ook een bijkomend probleem dit jaar, door de kerststal te wandelen op een veilige manier, op een veilige afstand van andere mensen, dat maakt het ook weer wat moeilijk. Vorig jaar zijn er ongeveer 10.000 mensen geweest. Mm-hmm. Kunt u wel voorstellen dat dat niet altijd op een veilige manier kan gebeuren, zoals men nu voorschrijft.
Mm. En er waren zelfs dan rolstoelen ook nog bij, of?
Wat is?
Rolstoel toegankelijk.
Ja, inderdaad. Men maakt die doorgang zo dat ze samen in een rolstoel door kunnen, ja. Inderdaad.
Oh, en als ik dan terug, u had het dus straks over de plannen allemaal en het opstellen, maar dan zit er natuurlijk een of andere architect die dat allemaal ontworpen heeft? Of,
Ja, wij zijn de eerste, helemaal in het begin is Frans de Bont, de huidige burgemeester, is daarbij betrokken geweest. En daar hebben wij onze wensen eigenlijk kenbaar gemaakt. We zijn ter plaatse gaan kijken en dan heeft hij een ontwerp gemaakt. En daar zijn wij van vertrokken eigenlijk. Natuurlijk is dat in de loop van de jaren wel een stukje geëvolueerd. Maar de grote lijnen zijn nog wel gebaseerd op dat eerste plan eigenlijk.
Oh, dan is het wel heel hard.
Het is ook bijvoorbeeld, en dan wil ik nog wel eventjes aanhalen, we hebben ook een beetje pech in die zin dat wij dit jaar die kerststal niet zullen opbouwen. In België hebben wij misschien in Nederland ook wel het weekblad Libelle.
Mm-hmm. Ja, ja.
En de uitgave van deze week, daar zouden 4 kersttallen worden een verhaal van vier kerststallen worden gegeven. Namelijk waar de vrijwilligers eigenlijk de kerststallen opbouwen. Dat zouden die van Turnhout zouden zijn, een van Lovenjoel, nog eentje verder door. En dan ook die van Zondrijk. Ze hebben daar vorig jaar al foto's van komen maken. Maar nu, omdat de mensen hier de kerststal niet kunnen bezoeken, hebben ze dat artikel eruit gelaten van Zondrijk. Mm-hmm. Normaal zouden wij daar ook bij ingestaan hebben.
Nou, dan kwamen er misschien wel 20.000 bezoekers.
Ja.
Je ziet wat er allemaal.
Ja, inderdaad, maar dat was niet verantwoord. Maar
nee,
de hoofdreden waarom wij die kerststand niet opbouwen is de gezondheid.
Mm-hmm.
De gezondheid van de vrijwilligers eigenlijk. Hè?
Ja. Zeg Frans, kan je misschien eens vertellen, want je zegt van 10.000 mensen die langskomen, Libelle die komt langs, Erfgoed Noorderkempen die een filmpje opneemt, dat is toch allemaal mooie aandacht voor jullie werking en voor Zondereigen. Waar ligt zo het geheim van dat succes, denk je?
Eigenlijk is het zo dat er bij ons in die vriendengroep, we noemen de vrienden van de kerststal, het is ook een echte vriendengroep, daar is niet eigenlijk één baas.
Mm-hmm.
Dus iedereen heeft zijn onderdeel waar hij verantwoordelijk voor is. En men weet dan, dat is zo gegroeid in de loop van de jaren. En wij moeten daar, niemand moet nog gecontroleerd worden. Iedereen weet wat hem te doen staat. En dat gaat op een heel gemakkelijke manier. Als iemand dus een enkele keer niet kan komen, wordt er met geen kwaad oog naar gekeken. Iedereen helpt iedereen voort. En iedereen heeft een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja, maar die 10.000 bezoekers die komen, die kennen jullie werking toch niet. Dus er moet toch iets meer zijn aan jullie werking dat er toch zoveel mensen komen kijken.
Ja, het heeft ook wel een beetje te maken met zoveel volk, omdat er in de loop van de jaren een wandelcircuit is ontstaan tussen Mersblas, Zondereigen en ook van Baarle naar Zondereigen.
Ja.
En dat wandelcircuit, die kerstwandelingen, die werden ook meer en meer bekend.
Mm-hmm.
En daardoor komen er ook veel meer mensen eigenlijk naar die kerststallen, ook in Mersblas, want daar is het nog meer.
Mm-hmm.
Dan waren er vorig jaar bijna 20.000, geloof ik.
Ja.
Dus dat heeft ook wel impact. En men kent dat, er staat ervoor bekend. Dus elk jaar waren er groepen mensen die kwamen, altijd families en vrienden, verenigingen van vrienden en zo. Die kwamen dan allemaal die kerstwandelingen doen, zeker als het mooi weer is.
Mm-hmm.
En dan krijg je een hele hoop volk. Hè.
Mm-hmm.
Dus rond die kerststal is dan overal nog een vuur. Bij ons waren er een kachel met kolen. En rond die kachel staan de mensen dan. Ze kunnen iets drinken, ze babbelen gezellig.
Mm-hmm.
En dat is voor ons ook het belangrijkste. De gezelligheid, die sfeer, die kerstsfeer, die straalt eruit. Niet alleen de kerststal zelf, maar ook de sfeer daar rondom.
Ja, dat is ook zo.
Dat is ook heel belangrijk. En dan, ja, het wordt
dat
ook
is voor ons belangrijk, niet alleen het kerstgebeuren, maar ook het sociale gebeuren daar rond. In Zondereigen kenden wij daar elke avond bijna. Het volk, de bezoekers, die zijn rond een uur of 6, 7 zijn die weg. Maar dan krijg je s'avonds nog tot 9 ongeveer, is die kerststal nog open. Dan komen de mensen van Zondereigen nog eens eventjes bij elkaar aan de kerststal. Ze gaan iets drinken en ze hebben dan een gezellige babbel met elkaar. En dat is voor ons ook heel belangrijk.
Ja, dat smeet banden, hè? Op die manier. Maar
inderdaad, ook, dat is zo.
Het wordt ook wel de mooiste kerststal van de Kempen genoemd, hè?
Ja, dat dat is een uitspraak van Nederlandse architect. Een oudere man, waarvan mijn vrouw moest daarvoor gidsen. En die zegt, ja, ik ben van zo. Dat waren de heren van Merelen. En die zeiden, nou, jullie zullen mij niet kennen, zegt mijn vrouw. Ik ben een dame uit Zondereigen. Niet Zondereigen niet kennen, zegt de architect. Die hebben de mooiste kerststal die ik ooit gezien heb, zegt hij.
Nou, dat is toch wel een heel compliment.
Ja, inderdaad. Daar zijn we wel een beetje fier op. Maar het is vanuit een gepensioneerde Nederlandse architect die dat ons vertelde. En daar zijn wij eigenlijk heel blij mee. Nu, er zijn nog veel mooie kerststallen, ook die van Mersblas. Elk heeft zijn eigenheid eigenlijk. Hè. Maar
waar
de gezelligheid, de sfeer daar rondom, is voor ons heel belangrijk.
Waar staat voor jou de mooiste kerststal, behalve die van Zondereigen dan?
Ik vind Mersblas.
Ja.
Ja, dat is
ook cool. En wij hebben ook wel, waar wij ook heel erg fier op zijn, dat zijn onze beelden. Onze
dat wilde ik net vragen. De makers van de beelden, wie zijn dat eigenlijk?
Dat zijn twee vrouwen uit Zondereigen, die zo wat kunstzinnig zijn. En daar is geen mannenhand aan te pas gekomen. Want ze hebben nu weer nieuwe gemaakt. En die zijn wel altijd een klein beetje controversieel. Heel wat mensen vinden ze prachtig. Maar er zijn ook mensen die ze niet mooi vinden. Mm-hmm. Maar wij zijn fier op die... Dat is ook een voorbeeld van hoe dat wij werken. Die vrouwen zeiden, ze hadden dus in het begin ook al beelden gemaakt. Maar ze vonden zelf dat die een beetje achterhaald waren. En dat ze wel tijd was om nieuwe beelden te brengen. En ze zeggen, mogen wij dat doen? Wij zeiden, ja. Ze hebben dan een beetje gezegd wat ze wilden doen. En dan hebben wij carte blanche gegeven. Het is niet zeker dat iedereen van ons 100% achter die manier van die beelden maken achter stond. Maar iedereen zegt dan, goed, dat is jullie taak, carte blanche. En wij komen daar niet intussen. En wij vinden ze inderdaad nu heel prachtig, ja.
Wat voor beelden zouden er dit jaar gemaakt worden?
Nou, er worden nu weer geen nieuwe gemaakt, niet eigenlijk. Hè? Dus dat zijn beelden die jaren meegaan. Hè?
Nee, ja, maar je zegt toch altijd dat er een andere aankleding is?
Gemaakt. Je kunt ze een beetje vergelijken met die houten figuren die men in tekenacademies gebruikt om die allerlei houdingen aan te geven.
Mm-hmm. Ah, op die manier.
Ja.
En op dat principe is het een beetje gebaseerd. Daar staan geen ogen of geen neus of geen mond op dat gezicht. Maar die kunnen wel bewegen. Er zijn heel veel scharnieren aan. Men kan die alle houdingen aangeven. En dat is elk jaar kan die een verschillende houding aannemen.
Mm-hmm.
Men kan die ook anders aankleden. Want dat zijn eigenlijk blanke houten beelden. En men gaat die dan aankleden. Van een bepaalde figuur kan men een herder maken. Kan men een koning maken. Kan men Sint-Jozef maken. Er zijn veel meer... veel mogelijkheden mee.
En ik heb begrepen dat er ook altijd nog levend vee in de kerststal aanwezig is.
Dat
blijft er dan s'avonds in staan? Of?
Dat is een beetje traditioneel natuurlijk. Hè. Dus je hebt dus, de hoofdfiguur is natuurlijk altijd een ezel.
Ja.
Maar je hebt ook schapen, je hebt duiven, je hebt kippen, je hebt konijnen. Dus er zijn allerhande huisdieren bij manier van spreken. En die moeten ook elke dag verzorgd worden. En dat gebeurt dus ook door bepaalde personen die dat altijd doen. En er is ook een jonge gast van een jaar of 10, 12 geloof ik, die dan ook elke morgen die oudere man komt helpen.
Mm-hmm.
Dus het gaat van jong tot oud die daar aan meewerkt.
Ja. Frans, toen jullie eigenlijk samen met Merksplas en met de gemeentes besloten hebben om dan omwille van veiligheidsredenen de kerststal toch niet te kunnen opbouwen, zowel veiligheid voor jullie zelf als medewerkers, maar ook voor de bezoekers, hebben jullie eventueel al een alternatief bedacht? Want er gebeurt heel veel digitaal nu en online om eventueel daar iets mee te doen? Of zijn jullie gewoon van, nee, we slaan een jaartje over en volgend jaar zijn we er helemaal terug?
Wij hebben digitaal geen stappen ondernomen. Maar het is wel zo dat de gemeente ook toch wel op aandrong om toch iets kerstsfeer te hebben in het dorp eigenlijk, waar de kerststal staat, of zou moeten staan. En dan hebben we overleg gehad met de gemeente en die gaan dan hier aan de kerk. En daar zijn we heel blij mee dat het gemeentebestuur die beslissing genomen heeft. Een hoge kerstboom eigenlijk, maar een kerstverlichting eigenlijk in piramidevorm hier aan de kerk opzetten. Ik geloof dat die vorig jaar ook aan het gemeentehuis in Baarle-Hertog heeft gestaan.
Mm-hmm.
Dat is een 6 meter hoge constructie, eigenlijk met een midden en paal. En voor de rest zijn het allemaal linten van licht eigenlijk, in piramidevorm eigenlijk.
Ja. Dat is dan toch een mooi alternatief dat bij jullie in zonder eigen...
Ja, het is wel een beetje de sfeer die dan toch wel de kerstsfeer die opgeroepen wordt. En zo zal dat ook in Baarle-Hertog zelf ook wel zijn.
Ja,
en in Merksplas ook. Die hebben ook een eigen manier. Willen ze toch een beetje die kerstsfeer oproepen. En zodat de mensen daar toch... En hier in het dorp zelf zijn ze nu ook al bezig met wat kerstverlichtingen, oproep van jonge mensen die dat gedaan hebben. En je ziet hier en daar al veel vroege kerstverlichting dan anders, ja.
Ja, Frans, het is nog wel wat vroeg op het jaar, maar toch heb jij al een kerstnummer gekozen. Ik was verrast toen je, niet dat je een kerstnummer koos, want ja, dat is jullie werking natuurlijk, maar dat je Herman van Veen gekozen hebt. Ik wist niet dat hij kerstnummers geschreven had of gemaakt had.
Ja, die heeft een prachtig cd met kerstlieden van Herman van Veen eigenlijk. En leuke anekdote daarvoor. S'morgens dan, onze kerststal wordt elke dag wel ook afgesloten. S'avonds afgesloten, s'morgens wordt die terug open gedaan. En dan zetten wij ook weer die muziek op. Nu elke dag, ik heb het juist verteld, komt er dan iemand die dieren verzorgen. En dat is nu een tweede persoon die dat doet. Maar degene die dat vroeger deed, die kwam in de loop van de voormiddag dan naar de kerststal. En dan ik ben zo'n beetje ik heb een beetje voorliefde voor die stem, ook van Herman van Veen. Mm-hmm. En die cd stond er al dikwijls op. En op een bepaald moment zegt hij tegen mij, zeg, hebben jullie nu niks anders dan die Herman van Veen? Ik ben daar al beu gehoord, hè.
Ja.
Ja. En toch blijft dat nu nog, zullen wij dat nog elk jaar blijven draaien, die muziek van Herman van Veen, ook wel andere, maar die heeft een speciale sfeer eigenlijk, vind ik.
Ja, en wel in die sfeer proberen we hier vanavond ook in de gast bij op te roepen. We draaien heel graag jouw favoriete nummer van Herman van Veen. Veel succes met de vrienden van de kerstal daar.
Veel succes.
En fijne avond nog.
Ja, dankjewel, en graag gedaan en bedankt dat je met ons contact hebt opgenomen.
Graag gedaan. Okay. Fijne avond.
Goedenavond.
Van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy. Gij sterren, gij moet er zo stil en niet staan. Alle beline postiljon, gij moet er met ons naar Bethlehem toe gaan. Abeline postiljon van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy. Te Bethlehem in die schone stad, Abeline postiljon, Maria met haar klein kindeke zat. Abeline postiljon van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy. En het kindeke heeft er zo lange geleefd, Abeline postiljon, dat het hemel en aarde geschapen heeft. Abeline postiljon van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy. Ja, hemel en aarde en dan nog meer. Abeline postiljon, dat is een teken van Gode Heer. Abeline postiljon van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy. Wij hebben gezongen al voor dit huis, Abeline postiljon, geeft ons een penning, dan gaan wij weer naar huis. Abeline postiljon van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy. Van Jeremy tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sabater, Krochter en de Roo van Jeremy.
Goed, het favoriete nummer van Herman. Het favoriete nummer van Frans van Giels, Herman van Veen. Niet omgekeerd. Goed, straks bellen we nog met John Tielemans van de Bremerpoort. Maar momenteel hebben we een wel zeer speciale gast aan de lijn die thuis op ons zit te wachten. En het is meer bepaald de verslaggever van de goedheilige man zelf van Sinterklaas. Goedenavond, Loïke.
Goedenavond, yes, inderdaad, ja, Loïke, journalistiek, daar spreek je mee.
Dus dan zijn we eigenlijk collega's, Loïke.
Dat kun je wel zeggen, ja, we zijn alle twee journalist. Dus ja, dat zijn collega's, inderdaad.
Zeg, Loïke, waar ben jij zo de laatste tijd mee bezig?
Nou, we zijn heel druk bezig met het nieuws. Alles rondom Sinterklaas, in de buurt van Sinterklaas. En dan vooral hier in Baarle natuurlijk, maar ook in Zonderijgen, Ulekoten, Weeldestatie. Alles wat Sinterklaas betreft uit deze omgeving, daar ben ik mee bezig.
Heb jij zelf Sinterklaas al ontmoet dit jaar?
Ja, zeker. Ik weet niet of dat jullie het journaal gezien hebben. Mm-hmm. Het Sint-journaal.
Ja, ja, dat was heel
ik
mooi.
Ik heb hem heel vroeg ontmoet. En Sinterklaas heeft mij zelfs dingen gevraagd. En speciaal voor hem uit te zoeken. Nou, dat is natuurlijk een hele eer, hè, voor een journalist.
Speciaal
voor Sinterklaas gevraagd te worden.
Wat moet je allemaal uitzoeken?
Ik moest uitzoeken, nou, bijvoorbeeld, de pieten. die waren aan het strooien en alle pepernoten lagen naast de schoenen. Nou, dat was niet de bedoeling natuurlijk, hè. Je moet natuurlijk in de schoenen doen. Maar wat dachten de pieten nou? Die dachten dat ze 1,5 meter van de schoen moesten blijven.
Oh ja, corona en social distance, ja.
Ja, en in de Sinterklaaswereld zijn dat 150 pepernoten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk veel te ver om, van een, om een schoen te vullen van 150 meter pepernoten afstand. Dat is veel te ver. Dus ja, al die pepernoten lagen ernaast. Mm-hmm. En dat heb ik allemaal een beetje uitgevonden. En dat heb ik aan Sinterklaas gemeld.
Mm-hmm. Ja, dat was wel een heel mooie start. Met name toen die pieten hier boven in de klokkentoren van het cultuurcentrum stonden. Toen dacht ik, zullen ze er niet afwaaien, maar...
Ja, dat is toch helemaal apart geweest. Hè? Dat stonden apart, ze aan mijn vieren. Stonden ze met vieren te zwaaien en zo. Nou, en ik had het bijna gemist, hè. Maar ik heb het toch heb ik het gevonden. Ik heb ze gezien. En ik heb ook met de jongens gepraat, met de pieten. En nou, dat was een heel spannend verhaal, want het waaide allemaal een beetje. Mm-hmm. En dan is het toch heel hoog, hè.
Zeg, wat zeiden de pieten dan zo allemaal tegen jou als je ze kan spreken? Zijn ze zelf hier een beetje blij om hier terug in het land te zijn?
Ze zijn heel blij om hier in het land te zijn. Het is alleen een beetje verwarrend voor hun, hè. Ze mm-hmm. moeten nou, en dat hebben ze nog nooit gehoeven. Maar nu moeten ze met mondkapjes, moeten ze op sommige plekken zijn. Ze mogen ook niet te dicht bij elkaar staan. En dat zijn allemaal wel aanpassingen, mondkapjes. En ja, dat zijn aanpassingen voor de pieten die ze nu in één keer moeten doen. En dat zijn ze ook niet gewend natuurlijk.
Nee.
Ja, en dan heb je dan nog de kinderen die verlanglijstjes willen inleveren. Dat kunnen ze dan aan de pieten afgeven of zijn er speciale adressen waar ze dat ergens in de brievenbus kunnen stoppen?
Nou, de tekeningen, die kunnen ze allemaal op school of op het gemeentehuis, kunnen ze de tekeningen inleveren. Maar de verlanglijstje en zo, dat gaat nog gewoon op de ouderwetse manier, hoor, in de schoen. Maar we blijven op afstand. We blijven op afstand.
Ja, die 1,5 meter, hè. Ja, en dan zagen we ook nog op de website dat er nog 3 afleveringen komen. Vanavond zelfs al eentje, hopelijk, althans tot 26 november, 30 november en 3 december. En wanneer dat die van 26 in... november, die staat er al op? Of,
Die van 26 december, zo gaat het een beetje. Die worden allemaal 's middags op de scholen en op de kinderdagverblijven, worden die uitgezonden. De kinderen zijn daarmee bezig in de klas. En s'avonds komen ze op de website van het jeugdwerk. Of op YouTube kun je het ook gewoon vinden. Mm-hmm. En inderdaad, ja, de tweede aflevering is alweer in de lucht vandaag. En het was ook weer heel spannend, hoor. Ik heb er met Geitje staan praten zelfs. Kun je allemaal zien op het journaal. Mm-hmm. Met Geitje staan praten. En ik heb het onderzocht, hè, van kapotte letters. En ik heb onderzocht van de pepernoten. Dus het was weer een heel spannend verhaal.
Zeg, en je hebt een diepte-interview dan gedaan met een geitje.
Ja, want die zien vaak dingen die wij mensen niet zien, hè.
Oké. En wat zien zij wat wij niet zien?
Nou ja, vooral de hoogte is natuurlijk anders dan die van ons.
Ja.
En pieten lopen daar vaak voorbij, hè. Ook 's nachts, want geiten die zijn altijd wel een beetje paraat, hè. Dus je wist best veel van Sinterklaas af, hè. Okay. Nou, dat... Daar heb ik toch ook een paar vragen aangesteld.
Ja. Zeg, in de volgende afleveringen van het Sinterklaasjournaal, wat ga je nog onderzoeken, Loïke? Weet je dat al?
Ja, vooral, het gaat nu vooral over de tekeningen. De kinderen moeten vooral de tekeningen die ze op school, of dat zijn de kleurplaten, zo zal ik het zeggen. Ze hebben 2 verschillende voor de iets gevorderde kinderen en voor de kleine kinderen hebben ze een tekening en dan kunnen ze... inleveren, zoals ik al zei, op iedere school staat een brievenbus en bij het gemeentehuis. En dan kunnen ze daar nog leuke cadeautjes mee krijgen, hè.
Oh, dus er zitten nog deels prijzen aan ook dan?
Ja, ik weet niet precies, want dat moet ik nog even onderzoeken met Sinterklaas over hebben. Wat de prijzen zijn als ze... inderdaad die kleurplaten allemaal ingeleverd hebben. Maar de kinderen zijn er al, want we hebben al heel veel tekeningen binnen. En de kinderen zijn er al heel druk mee bezig. Dus dat wordt best wel een spannend gebeuren, dat weet ik zeker.
Dus dat wil jij misschien wel eens onderzoeken voor ons, Loïke, voor te gast bij wat dan die prijzen zijn. Ga je op onderzoek voor ons?
Natuurlijk, want jullie zijn collega's. Ja. En we werken gewoon samen. En dan ga ik voor jullie wel een beetje onderzoeken wat er eigenlijk de bedoeling is als we de kleurplaten ingeleverd hebben. Of wat ze daar nou precies mee gaan doen. Dat is een hele goede vraag. Ja.
Ja.
En dan hadden we, kijk, ik denk 4-5 weken terug hadden we hier ook nog iemand van Jeugdwerk Baarle hier in de studio. Toen kon het allemaal nog. En toen hebben we ook de vraag gesteld van, ga Sinterklaas misschien ook nog naar de scholen? Maar daar was Sinterklaas enzovoort nog niet helemaal aan uit. Ik weet niet of er inmiddels al wat duidelijkheid is gekomen.
Er worden dingen gedaan, maar we gaan sowieso gaan ze niet in de klasse. Als ze gaan, dan gaan ze door de gangen of buiten. Ik heb ook al gehoord dat Sinterklaas bijvoorbeeld bij de voetbal komt en dan gaat hij alleen maar buiten. Dus allemaal zo ver mogelijk van de kinderen. Het is allemaal iets anders als anders. Maar ik weet zeker dat ze hem nog zullen zien.
Ja.
Ja, de gezondheid staat voorop. Hè. Dat zal iedereen willen.
Mm-hmm. Ja, dan zal Sinterklaas en de Pieten moeten daar ook rekening mee houden. Net als iedereen. Net als de papa's en de mama's. Iedereen moet daar rekening mee houden.
Hmm. Zeg, en ga je de volgende weken nog een lang interview doen met Sinterklaas zelf?
Dat ga ik wel proberen. Hmm. En zeker op het moment dat wij de tekeningen allemaal gaan bekijken. Dan wil ik toch echt wel eens met Sinterklaas erover hebben wat hij daar nou echt van vindt. Hè?
Ja, ja,
vaak tuurlijk. Moet hij heel snel dingen beslissen. Van nou, dat is mooi of niet mooi. En dan wil ik toch wel eens even een diepte-interview. Hè? Zo noemen ze dat dan, hè?
Mm-hmm.
Ja, ik vind ook wel dat Sinterklaas dan wel een hele mooie werkkamer daar had. Voor zover ik dat allemaal kon waarnemen. Dat was waar kwam de historie weer terug.
Ja, dat is echt prachtig. En dat is natuurlijk wel fijn dat overal waar Sinterklaas komt, dat hij een heel mooi kantoor tot zijn beschikking kreeg. En in dit geval was dat de werkkamer van de burgemeester van Baarle-Nassau. Nou, een prachtig kantoor is dat. Er zit heel veel historie in dat gebouw. Mm-hmm. En een prachtig kantoor. Ja, je ziet het op de website, op de film, op het journaal. Dan zie je echt van wat een schitterend kantoor Sinterklaas dat nu tot zijn beschikking heeft.
Ja, en als je dan kijkt naar hoe jullie dat allemaal opgenomen hebben. Ik zie daar een naam staan van Dubbel Duk. Dat zijn toch ook normaal wat kosten mee gemoeid, neem ik aan. Dat wordt allemaal door Sinterklaas zelf bekostigd?
Dat wordt onder andere door Sinterklaas bekostigd. En Dubbel Duk die heeft zelf ook natuurlijk een beetje meegeholpen. Maar omdat de bezoekjes en omdat de intocht in Baarle-Nassau allemaal niet doorgaan, hebben we natuurlijk het geld van scholen, van de gemeentes, van het jeugdwerk zelf en het Oranje Comité bijvoorbeeld in Ulekoten, die hebben allemaal samen een paar centen uitgelegd om dat te kunnen bekostigen. Want het kost natuurlijk wel een paar centen om zo'n mooi journaal, want ik moet eerlijk zeggen, het was een prachtig journaal. Echt heel professioneel zag het er allemaal uit.
Ja, dat wel.
Zeg, Loïc, je begint zelf ook al een bekend persoon te worden, hè? Want ik zag je vorige week in ons weekblad staan.
Ja.
Word je nu aangesproken? Heb je al veel fans, Loïc?
Ja, nou, ik heb al kinderen die, ik denk van, waar kennen die mij van? Maar die kennen mij natuurlijk van het journaal.
Ja.
En ja, dat besef je eigenlijk zelf niet, hè?
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is inderdaad zo, ja. Ik ben al een beetje bekend geworden bij de kinderen van 4 tot 8 jaar zo.
Ja. Zeg, Loïc, we draaien hier altijd om elk interview een beetje af te ronden een favoriet muzieknummer. Je hebt wel een heel speciaal nummer gekozen, hè, van Van Morrison.
Van Morrison, dat komt namelijk zo.
Ja.
Ik vind Van Morrison een geweldige zanger.
Mm-hmm.
Als persoon was hij wat minder, geloof ik. Maar ik vind hem een geweldige zanger. Maar vooral de titel, en dat is eigenlijk voor mijn vrouw, laat ze het maar niet horen. Maar Have I Told You Lately That I Love You? Dat is toch wel zo'n mooie zin, als je dat kunt zeggen.
Mm-hmm.
En daar wil ik het een beetje dan op dragen. En ik vind het een geweldig nummer.
Heb je die zin ook al aan Sinterklaas gezegd?
Ik heb het daar nog niet mee Sinterklaas over gehad. Ik moet zeggen, daar gaat het eigenlijk nog niet om.
Nee.
Met Sinterklaas, ja. Maar dat zou ik best wel eens kunnen doen.
Ja, kijk.
Misschien staat hij daar wel voor open, daar weet ik niks van.
Kijk eens aan, dat kan je eens vragen. Je kan dan die andere vraag voor ons gaan uitzoeken en dan dit even ook vragen. Loïke, ik wens je nog heel veel succes met de volgende journaals die je gaat maken. Het journaal van vandaag kan je al op YouTube vinden en op de site van het jeugdwerk. En er komen er nog twee aan, hè?
Dat klopt helemaal wat je zegt. En ik wil jullie heel veel succes met jullie programma.
Dankjewel. Dank u. Loïke, nog veel succes, hè. Dag, hè.
Collega's, tot ziens, hè.
Dag.
Dag.
Boodschap in deze donderdagse aflevering van Te Gast bij Have I Told You Lately That I Love You van Van Morrison, het favoriete nummer van Loïke Journalistiek. Momenteel hebben we onze laatste gast aan de lijn en dat is vanuit Ulicoten John Tielemans. Goedenavond, John.
Goedenavond, Wim, denk ik.
Ja, dat klopt, Wim en Rian. John, we gaan zo meteen even wat praten met jou ook over de actualiteit rond de Bremerpoort. Want er is de laatste dagen wel wat een beetje om te doen, wat we langs alle kanten horen. Maar misschien moeten we nog eens eerst even wat bijpraten met elkaar en voor de luisteraars thuis. Wat de Bremerpoort precies doet allemaal. Want er zijn verschillende organisaties in het dorpshuis gevestigd, denk ik, hè?
Ja, dat klopt. Ja, dat is voor veel mensen onduidelijk. De Bremerpoort, dat is het hele gebouw. En de Bremerpoort heeft drie participanten. Dat is het dorpshuis, de basisschool Benaardes en Kober. En die met z'n drieën samen zijn de Bremerpoort. Dus vaak wordt het dorpshuis en Bremerpoort door elkaar gebruikt, maar het is niet precies hetzelfde.
Ja, maar het is een dorpshuis, een school en die laatste organisatie, wat doet die?
Kober, dat is kindercentra. Die doet peutersoos en kinderopvang, buitenschoolse opvang.
En die drie instellingen, die zitten allemaal nog in een of andere commissie om het gebouw goed te kunnen beheren? Of?
Ja, we hebben dus. Ik ben van het dorpshuis, ik zit in het dorpshuisbestuur. Maar elke participant heeft een afgevaardigde in de beheercommissie, noemen ze dan. Dus van school zit daar de directeur in. Ja. Van Kober de regiomanager en van het dorpshuis zit Toon de Bond en ik daarin. Als afgevaardigde en met zijn en dat clubje samen, dat bepaalt de dingen wat over heel het gebouw gaat, zeg maar, de hele Bremerpoort. En het dorpshuis, alleen het dorpshuisgedeelte.
Ja. Ja, ja. En wie is dan eigenlijk de voorzitter en de secretaris van de beheerscommissie?
Van de beheerscommissie, ja, zijn we allemaal gelijkwaardig, maar er is afgesproken, ja, er moet een vergadervoorzitter zijn, dat is John Meeuwissen van de Benaardenschool. En Kober, Mirjam Koring, die doet in principe de dinges, secretaris, maar dat is, sinds kort is daar Toon de Bond geworden. Dus zo is het, en ik doe namens het dorpshuis de financiën van heel de Bremerpoort, zeg maar.
En in het dorpshuis zelf, als je daar toe komt, dan kan je daar iets drinken. Maar je ziet daar ook meteen als je binnenkomt aan de linkerkant allerlei producten uitgestald, allerlei diensten die jullie leveren. Kan je daar eens iets over vertellen, John?
Ja, dat is ook een verwarring. Dat is het dienstencentrum, dat is weer niet het dorpshuis. Okay. Maar die twee worden zelf door sommige mensen in Ulicoten nog door elkaar gehaald. Dus, maar het dienstencentrum huurt die ruimte van het dorpshuis. En zij bieden diensten aan, dus omdat er in Ulicoten geen winkels meer zijn, kun je daar terecht voor kleine boodschapjes. Er kunnen oudere mensen terecht voor, er staat pinautomaat, kunnen de dames helpen met pinnen. En hulp bij allerlei vragen van soms oudere mensen, maar ook het is een TNT, PostNL loket. Dus daar kun je pakjes ophalen, afgeven. Ja. Dat is vandaar het dienstencentrum, daar kun je allerlei diensten die en in het kleine dorpje Ulicoten niet meer zijn, kun je daar op één plek op een kleine schaal, zeg maar, nog wel krijgen.
En als je nu een vereniging bent uit het Ulicoten om omgeving, dan moeten ze bij jullie terecht, bij het dorpshuis, om een lokaal te reserveren.
Ja, het dorpshuis is in principe, we exploiteren het dorpshuis, dus we verhuren ruimtes. En dat is de voornaamste taak van het dorpshuis. En er is een bar aan, dat ze na de repetitie en dergelijke nog een drankje kunnen drinken aan de bar.
Ja, en gezien het vele gebruik, het goede gebruik van het dorpshuis, ja, toen kwam op een gegeven moment de zaak in tijdnood of in ruimtenood, laat ik het allemaal zo zeggen. En jullie zagen dat al langer aankomen, of...
Ja, daar zien we al een tijdje aankomen, maar nu, het is vooral door de geboortegolf, zeg maar, die nou door Ulicoten waait, dat het dringend wordt. We hebben één lokaal, één vergaderlokaal. We hebben ook een aula, maar ja, daar mag iedereen binnen en buiten lopen. Dus om een beetje privé te kunnen vergaderen hadden we één lokaal, de Wissel noemen we dat. Daar kunnen alle verenigingen, iedereen in, vandaar de Wissel. En die Wissel die wordt nou steeds meer gebruikt door Kober. Kober huurt die ruimte van het dorpshuis. En eerst was daar twee halve dagen, alleen peutersoos. Maar nou is op de Benaardenschool een continu rooster ingegaan. Officieel sinds dit schooljaar, maar in de praktijk al vanaf de coronatijd. En dan moeten er kinderen vanaf 2:30 in de buitenschoolse opvang. En op dit moment huurt Kober 3 dagen per week de Wissel. Binnenkort komt daar waarschijnlijk de woensdag bij. Dus ja, dat doen we. Dat is natuurlijk leuk dat veel gebruikt wordt. Alleen voor ons als dorpshuis krijgen we steeds minder ruimte. We hebben wel voorrang gegeven naar Kober. Het is natuurlijk mooi dat er die kinderopvang is en blijft in Ulicoten. Maar dus ja, we komen in nood. Ja. Vanwege John, de... Ja,
ja John, is er een specifieke reden waarom er plots zoveel nood is aan kinderopvang in Ulukoot?
Ik heb de cijfers toevallig gezien. Tot 2015 waren er gemiddeld 5 geboortes per jaar in Ulukoot. Mm-hmm. En de periode na 2015, 12,5 gemiddeld per jaar. Mm-hmm. Dus dat is een 2,5 keer zoveel. Mm-hmm. En dat komt nou allemaal binnen bij de Bremer Poort. In combinatie met veel ouders die alle twee werken. Dus mm-hmm. steeds meer gebruik gemaakt wordt van buitenschoolse opvang. Mm-hmm. En daar zagen we al, ja, dat zien we nou bij Cobra komen. De school had tot voor kort ook 1 lokaal leeg staan. Dat was een stilte lokaal. Maar dat hebben ze inmiddels ook al in gebruik door het groeiend aantal leerlingen. Mm-hmm. Dus Cobra zat in dat stilte lokaal, die moest eruit. Want de school had zelf nodig. Nou, mm-hmm. dan komen ze in de wissel terecht. Ja. En nou komt dorpshuis in ruimteproblemen.
Ja. En ja. Er is een verdubbeling eigenlijk geweest, zoals je zegt, of zelfs 2,5 van het aantal jonge kinderen in Ulukoot. Heeft dat gewoon te maken met dat er de laatste jaren veel meer jonge gezinnen in Ulukoot zijn komen wonen?
Ja, dat moet wel. Aan de huizenbouw kan het nog niet liggen, want die, mm-hmm. die zijn ze nou ja, aan het bouwen, de nieuwe wijk. Mm-hmm. Dus ja, op een of andere manier zijn er toch meer jongeren in Ulukoot komen wonen, blijven wonen. Mm-hmm. En ja, daar komt nou blijkbaar mm-hmm. toch... een geboortegolf na een zelfs zo werk dat al Cobra heeft al door moeten sturen, hoor ik naar Baarle, dat er bij Cobra geen plek meer is. Dus, mm-hmm. En er is sowieso een wachtlijst bij Cobra.
Ja. Nou, op zich is dat een heel positief iets, want wie had dat kunnen vermoeden toen destijds de gemeenteraad een besluit moest nemen over de bouw van de Bremerpoort?
Ja,
toen stond dat allemaal nog, dat hing echt nog in de lucht.
Ja, ja, ja. En toen het gebouwd werd, de Bremerpoort, toen was toevallig mijn dochter Kim, die zat in de grootste klas. Er waren 24 kinderen in 1 jaar. Dus naderhand ook niet meer gebeurd. Dat was op het moment dat de Bremerpoort gebouwd werd. En toen was het ook hard nodig. Maar daarna werd de klasse kleiner. Toen was de Bremerpoort eigenlijk te groot. De school had een ruimte over. We hadden allemaal plek genoeg. Maar nu is het weer terug, zeg maar... aan het stijgen het aantal leerlingen. Hm. Nog niet zo extreem van 24 per jaar, maar ja, 12,5 per jaar, dat is voor Ulukootse begrippen ook al fors.
Mm-hmm. Ja, ja en jullie waren dus al in gesprek met de gemeente, met wethouder Nico Sommer, begrepen we via de gemeenteraad.
Klopt,
en uiteindelijk, ja, de raad zelf was dan op 4 en 11 november aan zet om de begroting vast te stellen. En toen kwam dus het amendement van de fractie Ulukoot.
Ja. Ja, dat stond ja, in principe
los. Het verraste jullie een beetje? Of?
Nee, ja, het verraste ons niet. Ze hadden ons wel de vraag gesteld van, ja, zijn jullie akkoord of willen jullie steun verlenen? Of wat dan ook, als wij dat als fractie Ulukoot inbrengen. Mm-hmm. Daar hebben wij op gezegd van, nou, we waren al in gesprek met Nico Somme en de behandelend ambtenaar.
John, kan je even misschien een klein tussenvraagje, John? Kan je misschien eens even vertellen wat precies het voorstel is dat jullie willen realiseren?
Daar heb ik nog niet over gehad.
Ja, nee, vanaf is dat voor de luisteraars die het nog niet weten.
Inderdaad. Er is destijds bij de bouw van het Bremerpoort is er een zolder. En die zolder zou toen ingericht worden als een zaal ook, een vergaderzaal of wat dan ook. Een multifunctionele zaal. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd. Op het laatste moment heb ik begrepen vanwege dat het te duur werd. Het ging mm-hmm. boven de begroting. Toen is dus destijds die zolder niet ingericht. Dat is nou gewoon een betonnen vloer, niet afgewerkt. Mm-hmm. En dat is nou wel handig als rommelzolder. Stond ook helemaal vol met rommel. Mm-hmm. We zijn al druk al aan het ruimen geweest. Maar ja, nou een ruimtegebrek hebben en er is plek om het een extra ruimte te maken. Mm-hmm. Dat hoeft niet meer zoveel te kosten, want ja, het is alleen de inrichting nog. En dat willen we dus bewerkstelligen bij de gemeente. Ja. Dat die zolder ingericht wordt en dan moet er een trap ook in. Mm-hmm. Dat we dan een extra ruimte hebben, zeg maar.
Ja, dat heeft allemaal te maken, omdat inderdaad de kinderen, of er meer kinderen zijn, dat de school en de kinderopvang meer ruimtes inneemt, waardoor jullie eigenlijk aan verenigingen potentieel minder plek hebben.
Ja, precies. Ja.
En komt er dan ook nog een lift in?
Dat hangt nog. Van ons hoeft het niet per se. Er worden 2 opties doorgerekend, een dure en een goedkope. Mm-hmm. Ja, die lift is maar de vraag of dat die bovenzolder door ouderen gebruikt gaat worden of nee. Mm-hmm. Ja of nee. En ja, dus dat is nog niet zeker. Maar we laten 2 versies doorrekenen. Een goedkope en een dure. Mm-hmm. En dan staan de gemeenten om te beslissen wat ermee gebeurt.
Ja, en wat zijn de vooruitzichten, John?
Wij hadden eigenlijk al best wel een positief gevoel bij de gesprekken die we net met Nico Somme hebben gehad. Mm-hmm. Het probleem is altijd het geld natuurlijk. Mm-hmm. En Ja, daarvoor heeft nou fractie Jullicote voor de begroting dan dat amendement ingediend. Mm-hmm. Maar ja, in de begroting is er in ieder geval geen rekening mee gehouden. Ja, we hopen dat er toch nog ergens links of rechts een potje is van waar het ook uitbetaald kan worden. Mm-hmm. En dat het toch nog door kan gaan.
Ja.
Ja, want alles bij elkaar was het, zie ik hier, 242.000 euro. Dus ja, het is ook niet mis.
Ja, dat was wel een beetje natte vingerwerk. Sinds kort is er een aannemer, die is nou een berekening aan het maken hoeveel dat het precies gaat kosten. Echt een offerte, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, onze eigen schattingen gingen destijds varieerden tussen de 50.000 euro en 2,5 ton. Dus er zat nogal muziek in, zeg maar. Dus nou willen we wel eens precies weten hoeveel dat kost. Want ook die 242.000, dat is ja, een beetje uit de lucht gegrepen. Gewoon een prijs per vierkante meter en daar is het dan.
Mm-hmm.
Maar dat weten we dus nog niet. Ja. Want binnenkort krijgen we als het goed is een offerte. Ja, de gemeente krijgt offerte, die laat het natuurlijk doen. Ja. Die betaalt het. Maar okay. In samenwerking met Dorpshuis.
Ja. Zijn er ook mogelijkheden dat je eventueel andere fondsen kan aanspreken of zo?
Weet ik niet. Er was met de bouw van de Bremenpoort wel. Had je nog een oranje fonds en dergelijke.
Mm-hmm.
Maar daar zijn we nog niet naar op zoek gegaan.
Nee.
Maar dat kan altijd nog natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, dan moet dus nog het nodige huiswerk verzet worden, alles bij elkaar, als ik goed beluister.
Inderdaad.
Maar ja, de wethouder zei dat toen ook al, althans voor zover ik het hem toen gehoord heb, een broedende kip moet je niet storen, dus ja.
Inderdaad, ja. Maar ja, we hopen dat het...
Ja, het amendement heeft toen niet gehaald en de andere motie van de andere partij van CDA heeft toen ook niet gehaald.
Nee,
dus met andere woorden, ja... Eerste kwartaal volgend jaar wordt nog belangrijk voor jullie dan?
Inderdaad, ja. Ja, ja, we hadden de toezegging van Nico, die hadden we al voor die gemeenteraadsvergadering. Dat ze er voortgaand mee aan de slag gingen. En inderdaad, we moesten ook een uitgebreid plan indienen met cijfers en onderbouwingen waarom dat het nodig is.
Mm-hmm.
Dat was allemaal voor die raadsvergadering. En dat hebben we ingediend. Toen hebben ze al offerten op gaan vragen. Dus ja, dat was allemaal al in gang gezet. Dus we hebben er best wel een beetje goede hoop op. Maar ja... We moeten nog zien wat er gebeurt natuurlijk.
Natuurlijk, omwille van corona zijn het aantal activiteiten in het Dorpshuis wellicht ook wat beperkter dan anders. Dus de dwingende noodzaak is misschien minder aanwezig nu, of vergis ik me daarin?
Ja, op dit moment is het natuurlijk rustiger. Maar anderzijds, in het begin van het jaar, begin van de corona, kregen we steeds meer groepen uit Baarle ook. Die niet in het slotgebouw was, iets met de
installatie
die in orde, ook in andere gebouwen. En die klopte dan bij de Bremenpoort aan, dat is een relatief nieuw gebouw, met een goede ventilatie. Dus daar konden ze dan wel terecht. Dus ja, het was een beetje dubbel, minder aanloop toen het helemaal dicht ging natuurlijk.
Ja.
Maar toen het weer open ging van andere dorpen ook aanmeldingen.
Ja, dat krijg je natuurlijk. Hè, van, inderdaad, in het cultuurcentrum wordt de strengste maatregel van beide landen genomen als ze niet gelijk stromen met elkaar. Hè. En dan, ja, dan kan je natuurlijk wel in Ulicote terecht of omgekeerd natuurlijk. Hè. Ja, dat zal je wel merken.
Inderdaad. Ja, het probleem is meestal, ze hebben een vaste dag waarop ze gaan sporten of wat dan ook ze doen. Mm-hmm. En die avond wil ze dan ook in de Bremerpoort. Maar ja, dan zit er al een andere groep vast op die avond. Dus ja, dan moet je toch vaak nee verkopen aan het zit vol.
John, wanneer zou jij graag uitsluitsel hebben over het voorstel dat jullie gedaan hebben?
Gisteren, als het kan.
Gisteren, oké. Okay. Ja.
We zullen zien. Het begint wel, kijk, nou in corona is rustig, maar ik hoop begin volgend jaar, februari, maart, dat alles weer hopelijk op het normale niveau komt.
Ja.
En dan wordt het wel te druk in het Dorpshuis. Dus dan hoop ik toch dat er wat spoed achter gezet wordt.
Dus als ik even in de beeldspraak verder ga, jullie gaan de broedende kip nog even laten zitten, maar jullie gaan ze af en toe wel graantjes brengen.
Ja, inderdaad. Ja. Je moet niet in slaap sukkelen.
Ja, voilà. John, we willen het gesprek even afronden met jouw favoriete palaat. Je hebt een nummer gekozen van Bruce Springsteen, My Hometown. Voor jou zal jouw hometown wel Ulicote zijn, veronderstel ik.
Klopt.
Ja, en waarom heb je dit nummer gekozen, John?
Ja, Bruce Springsteen, omdat het al sinds mijn jonge jaren ben ik daar fan van. Bruce Springsteen, of Bertus Hobbelkraai, zoals ze hem ook wel noemde. En het nummer, het is, ik ben zelf dus geboren en getogen in Ulicote. En ik hoop dat al die baby's die nou in Ulicote geboren worden, ook straks nog kunnen en willen blijven wonen in my hometown.
Ja, Dat is een zeer fijne boodschap, John. Veel succes daar nog met de werking van het Dorpshuis en alle verenigingen in Ulekoten. En dankjewel dat je me mocht bellen.
John, heel veel succes.
Dank u. Houdoe.
Goeiedoe.
I was 8 years old and running with a dime in my hand to the bus stop to pick up a paper from my sit on his lap, that big old Buick steer as we drove through town. Tassel my hair, say something, good look around. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your
Springsteen en My Hometime. Vanavond maakten Marcel Thomas, Rian Voezenek en Wim Vervoort het programma te gast bij. En dat deden we dankzij fijne interviews met Frans van Gils, Loïke Journalistiek en John Tielemans. Dit programma kan je herbeluisteren op onze website zometeen. En volgende week donderdag maken we terug een fijn programma met te gast bij. Dankjewel om te luisteren en om vanavond bij ons te zijn.
Tot ziens.